Ik wil het vandaag met jullie hebben over een stukje verwarring dat misschien bij jullie opgetreden is, in ieder geval bij mij, en wat al jarenlang verwarrend is. En dat is de vraag: moet een christen nou helemaal niks? Of moet hij nou van alles? Ben je nou helemaal vrij? Of moet je wel toch wel heel streng gehoorzamen? Die twee punten wil ik vandaag verzoenen. Twee waarheden uit de Bijbel wil ik graag bij elkaar brengen. En ik wil dat graag doen aan de hand van twee wijnstokken. En ik hoorde al, Mark die zei, ja, die ene wijnstok die wist hij wel te staan, maar waar staat die tweede dan? Even kijken. Nou, net heb ik hem nog geprobeerd en deed hij toch? Ja. Ik wil eerst even de verwarring scheppen die eerst wat bij mij is, maar misschien ook bij jullie. Ik hoop het wel een beetje, want anders heb ik niks te vertellen. Hij zegt, nee joh, dat is helemaal duidelijk. Vervolgens wil ik iets vertellen over de situatie van een crisis in de wijnbouw, in de wijngaarden in Europa in de 19e eeuw. Dan zou je zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Nou, dat komt vanzelf. Dan wil ik iets zeggen over de wijngaard van God. En dan wil ik iets zeggen over de nieuwe wijngaard van God. En een kijkje geven naar de toekomst en, zoals het hoort, een mooie conclusie trekken. Dat is het plan voor vandaag. Ik heb hier even twee stellingen neergezet die denk ik allebei waar zijn, behalve wat daar tussen haakjes staat. Maar de eerste is, als je in Jezus gelooft, ben je vrij van de wet. Is dat waar? Wie vindt denkt dat het waar is? Ja, hè? Er is ook uitgebreid gesproken door Hans, hè, over de Romeinenbrief. En natuurlijk, als je daar achter denkt, ja, maar dan hoef je dus niks meer. Ik hoef niks. Dan loop je het gevaar van wetteloosheid. Dus dat je vrij van de wet bent, betekent niet dat je wetteloos bent. Ja, lijkt tegenstrijdig. Aan de andere kant, en daar heb ik ook mijn steentje aan bijgedragen, is dat hier ook verkondigd is, en ook dat is waar, dat als je in Jezus gelooft, moet je hem gehoorzamen. Wie gelooft dat dat waar is? Ja. Dus aan de ene kant ben je vrij, en aan de andere kant moet je weer gehoorzamen. En natuurlijk als je denkt, ja, ik moet gehoorzamen, dan moet je weer van alles, en dan loop je weer het gevaar van wetticisme. Dus in ieder geval, als je te ver gaat in de vrijheid, dan ben jij wetteloos. Aan de andere kant, als je te ver gaat in het gehoorzamen, dan lijkt het wel dat je in wetticisme terechtkomt. Wie vindt dit verwarrend? Gelukkig, ik ben erin geslaagd om jullie een beetje te verwarren. Wie vindt dit niet verwarrend? Oké. En vraag ik altijd op school, wie is te lui om zijn hand omhoog te doen? Gelukkig. Ja, ik ga proberen deze twee waarheden uit de Bijbel, want ze zijn allebei waar, met elkaar te verzoenen. Om dat te doen, kwam ik eergisteren op een gedachte, best wel bijzonder toen ik het uitzocht, is een achtergrondverhaal over een crisis die zo'n beetje de tweede helft van de 19e eeuw, dus dan hebben we het over 1850, 1860, 1870, in de wijnbouw. Er werden toen wijnstokken uit Amerika geïmporteerd en daar zat een klein insectje in, de druivenluis, ofwel de Phylloxera forstarix, maar dat wisten jullie natuurlijk. Die zat in de wortels en die is meegenomen en die ging zich verspreiden. En dat insectje, dat tastte de wortels van de wijnstokken aan, waardoor ze na een paar jaar dood gingen. En dat begon ergens in Zuid-Frankrijk. In een paar jaar later was het heel Frankrijk. Toen werd het Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, tot en met Turkije. En echt alle wijnstokken gingen dood. En ze hebben van alles geprobeerd, chemische bestrijding. Ze hebben geprobeerd de grond uit te roken. Ze hebben de hele wijngaard onder water gezet. En ze hebben samen een conferentie gehouden en ze kwamen op 600 mogelijke bestrijdingswijzen. En geen enkele hielp. En dat was natuurlijk desastreus. Zeker voor de wijnliefhebbers. Maar toch ja. Anders was Frankrijk, Italië en zo, ja. Er was dan bekend geworden voor zijn kaas. Maar hadden wij geen wijn meer gehad. Ik weet niet of het ook lekker smaakt zonder wijn. Maar ze hebben van alles geprobeerd. En ze waren ten einde raad. Toen zijn er twee professoren. Die hebben bedacht, nou weet je wat. In Amerika hadden ze er geen last van. Dus misschien kunnen we de wortelstokken van de wijnstokken vanuit Amerika importeren en daar de Europese wijnstok op enten. Het probleem was namelijk, het gebeurde onder de grond. Het waren die insectjes, die luisjes die zaten in die wortels. Je zag er niks van aan de bovenkant en je kon spuiten wat je wou, een chemicaliën, maar dat hielp niet. Het was onzichtbaar, maar een gigantisch probleem, maar onzichtbaar. En er was geen enkele wijnstok die daar tegen bestand was, behalve de Amerikaanse variant. Toen ze met dat idee kwamen, vooral de Fransen, die dachten toen van ja, dat is niks, want ze waren trots op hun eigen product. Dan gaan we nou hier nou even Amerikaanse wijnstokken doen. We kijken het even, maar ja, toen het wel heel ernstig werd, toen zijn ze toch overgestapt. Dan hebben ze dus de onderkant, zeg maar, de wortels plus de wijnstok, hebben ze gepakt van Amerikaanse variant. En daarin de Europese wijnstok ingeënt. En zo rond 1920 was de operatie zo'n beetje afgerond en geslaagd. En daarmee is de wijnbouw in heel Europa gered. Heel apart verhaal. Wie wist dat? Als van gehoord? Kijk, toch weer iets nieuws geleerd. Dus de oplossing, die zag er een beetje zo uit. Dus de wijngaardenier, die kon ervoor kiezen, die kon niet het probleem negeren. Ik kan zeggen, nou, het gaat nog goed. Ik heb nog 80% van mijn opbrengst. Volgend jaar heb ik er 50. En nu heb ik er nog 30. Ja, dan houdt het echt wel op. Je kan het niet negeren. Het is een groot probleem. Van buitenaf bestrijden lukte ook niet. Er is geprobeerd, nou ik zeg al 600 oplossingen, chemisch, rook, stoom, onder water zetten, hielp niet. En tenslotte is het enige wat hielp, is helemaal opnieuw beginnen met het nieuwe wijnstok. Er is dus die nieuwe wijnstok uit Amerika gehaald en daar zijn ze opnieuw mee begonnen. Nou, wat heeft dat te maken met ons thema? We gaan naar Jesaja 5. Oh, ik heb daar 55 staan, maar het is Jesaja 5. Zoek maar even op. Wacht even tot ik het geblader uit hoor. Of, nee. Het zit in de Bijbel-app geen bladergeluid, denk ik. Jesaja 5. Vanaf vers 1. Ik wil van mijn geliefde zingen het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken, bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem en mannen van Juda, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen dat ik er niet aan gedaan heb? Waarom verwachtte ik dat hij goede druiven zou voortbrengen en bracht hij wilde druiven voort? Nu dan, ik wil u doen weten wat ik met mijn wijngaard ga doen. Mijn doornhaag wegnemen, opdat hij verwoest worden. Zijn muur doorbreken, opdat hij vertrapt worden. Ik zal hem tot een wildernis maken, hij zal gesnoeid nog behakt worden, zodat er dorens en distels opschieten. En ik zal de wolken gebieden dat zij op hem geen regen doen vallen. Wel nu, de wijngaard van de Heere der Heerscharen is het huis Israëls. En de mannen van Juda zijn de planten waarin hij vreugde heeft. Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was bloedbestuur. Rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. God die had zijn volk gekozen, eerst Abraham, Isaac en Jacob, maar dan ook in de tijd van Mozes had hij zijn volk uit de slavernij gehaald en had zijn volk in een vruchtbaar land, vloeiend van melk en honing, geplant. En hij had dat volk geplant en er staat dat het een edele wijnstok was. Dus het was goed materiaal. En hij had het verzorgd en beschermd. Hij had gestreden voor Israël. Hij had het beschermd aan alle kanten tegen de vijanden. Met het toppunt in de tijd van Salomo. Dat was de vrede in het hele land. En het was goed. Er ontbrak helemaal niks aan. Alleen vanaf Salomo werd het volk van kwaad tot erger. Ze gingen afgoden dienen. Er was onrecht. De armen werden verdrukt. De rijken werden rijker. De priesters namen steekpenningen aan. De koningen en de machthebbers die spraken recht op basis van hun eigen voordeel. En het was een en al onrecht en onheiligheid. En in de tijd van Jesaja is de tijd gekomen dat God ervoor moest kiezen om dit volk te verlaten. Letterlijk. Je leest het in Ezechiël, dat God zijn tempel verlaat. De heerlijkheid van God stijgt op uit de tempel. En hij verlaat de tempel, hij verlaat de stad, hij verlaat het land. En hij roept, hij neemt zijn bescherming weg. En Asser, toen een van de wreedste volken ooit, heb ik gelezen. Je wil niet weten wat ze deden. Die overspoelde de helft van de wereld, maar dan ook Israël. Eerst het noordelijke deel van Israël. En later kwam ook Babel. En die maakte een einde aan het laatste stukje Israël, namelijk Juda. En verwoestte de tempel. En nam alle mensen mee. En het land bleef woest en leeg achter. Het was niet God die zijn verbond verbroken had, maar het was het volk Israël. Want het was een tweezijdig verbond. Toevallig had Hans het daarover. Toevallig. God had gezegd, als je mijn wet gehoorzaamt, dan zal het goed met je gaan. Hij heeft twee bergen gegeven. Dit zijn de zegeningen als je de wet doet. En dit is de vloek als je het niet doet. En dit volk heeft de vloek over zich geroepen. Maar wat ging er nou mis? In zover er iets bij God mis kan gaan. Hij had een mooie edele wijnstok geplant. Vruchtbaar land. Hij had alles gedaan wat hij kon. En toch kwamen er geen goede vruchten uit voort. En dan vraagt hij, wat is er nog meer te doen aan mijn wijngaard dan wat ik eraan gedaan heb? Wat kan ik nog meer doen? Het probleem natuurlijk, is er was een ziekte in die wijnstok. Niet zo zichtbaar, want het was een heel religieus volk, een heel godsdienstig volk. Ze dienden de afgoden, heel trouw, maar ze dienden daar tegelijkertijd ook nog eens God, Yahweh. Dus aan één kant deze allemaal rare dingen voor die goden op de heuvels en op de geheime plaatsen, maar tegelijkertijd gingen ze ook nog naar de tempel, gaven hun offers, en dat zag er allemaal prima netjes uit. Maar onder de grond was er een ziekte. En die ziekte die heet zonde. En ik heb eens wat opgezocht, bijvoorbeeld een tekst uit Romeinen 7. Dat kan je eens opzoeken, Romeinen 7 als vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet, Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu weet ik echter niet meer. Nu ben ik echter niet meer. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Dat is een stukje van de worsteling van Paulus. Maar die laat zien, er is een wet die goed en rechtvaardig is. En wij erkennen dat met ons hart. We weten dat het goed is om je naaste liefde te hebben. Dat het goed is om niet te liegen. Om het goed is om niet te begeren. Al de wetten, die zijn goed. En toch zit er iets in mij, in jou, in ieder van ons, in dat volk, dat steeds maar weer precies het tegenovergestelde deed van wat de wet vroeg. Een ziekte onder de grond. En wat is dan de oplossing? Hoe kan God dit nou oplossen? En daarom zit het geweldig mooi in elkaar, de Bijbel. We zullen zien wat God daaraan gedaan heeft. God kon het probleem niet negeren. Hij kon ook niet zijn verwachtingen verlagen. Hij zegt, nou ja, het zijn allemaal onrechtvaardige mensen. Laat ik dat maar accepteren. En het zaakje voort laten gaan zoals het was. Dat kon niet. We zien het om ons heen. En soms ook in ons eigen leven. Hoe verwoestend de zonde is. In ons persoonlijk leven. Maar ook om ons heen. Dat kan God niet laten gaan. Het is niet omdat hij nou zo vervelend is. Dat hij ons niet laat gaan. Maar hij kan dat niet laten gaan. Want het is dood en verderf en pijn en ellende. Hij kon het ook niet van buitenaf bestrijden. Ik heb hier maar gezegd, met goede wetten en voorschriften. Net zoals je die ziekte in die wijnstok niet met chemicaliën van buitenaf kon bespuiten en iets doen. Je kan iemand die in de zonde, die een zondaar is, dat zijn wij, waren wij allemaal, kan je de wet die geestelijk is, zoals we gelezen hebben in de Romeinenbrief, voorhouden en zeggen, kijk, zo moet je leven, dit moet je niet doen, dat moet je wel doen. En de profeten hadden dat herhaald en herhaald en herhaald. En steeds weer voor het voetlicht gebracht. En ze hadden straf aangekondigd. God heeft gestraft en het heeft niet geholpen. Dus al die... Ja, de wet was machteloos in die zin om dat volk goed te krijgen. Op het goede pad te krijgen. Ook voor ons. En er was maar één oplossing, is dat God zou beginnen met een nieuwe wijnstok. En dan komen we uit bij Johannes 15. Misschien heb je wel eens afgevraagd als Jezus, de Heer Jezus zegt, nou laten we het eerst maar eens opzoeken, Johannes 15. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elk die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als een rank, en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Misschien heb je wel eens afgevraagd, waarom zegt de Heer Jezus nou, ik ben de ware wijnstok. Dan denk je, ja, hij gebruikte vaak voorbeelden uit de landbouw. Dus misschien had hij gezegd, ik ben de wijnstok. Hij zegt, ik ben het brood des levens. Dus misschien zegt hij, ja, ik ben de wijnstok. Nee, hij zegt, ik ben de ware wijnstok. Er is blijkbaar ook een wijnstok geweest die niet de ware was. En eigenlijk denk ik, Dat dit ook terugverwijst naar Jezaja. De Heer Jezus haalde vaak het boek Jezaja aan. Het was een geliefde boek van hem. wordt ook wel de vijfde evangelist genoemd. Jesaja heeft het evangelie in het Oude Testament gebracht. En menselijk gesproken, denk ik, zou je kunnen zeggen, God die wijngaard verpieteren en hij heeft het weggedaan. Hij zegt, maar toch wil ik een wijngaard hebben. En heeft hij een nieuwe, ware wijnstok geplant. En dat is de Heer Jezus. En het wonderlijke is dat hij ons, als ranken, en ook straks zijn volk Israël, in die ware wijnstok geënt heeft. Waardoor die ziekte ondergronds, die insectjes, niet meer de wijnstok konden aantasten, omdat de ware wijnstok resistent was tegen die ziekte. De Heer Jezus was ongevoelig voor de ziekte, voor de zonde. Hij heeft geen zonde gedaan en de zonde heeft geen macht over hem. En daarmee ook de Satan had en de boze, alle boze machten hadden geen macht over hem. Daarom is hij de ware wijnstok en wij mogen wonderlijk genoeg de ranken zijn. God plant dus de ware wijnstok en hij maakt ons één met die ware wijnstok. Hij is ook de landman, dat was hij ook in het Oude Testament. Dus God verzorgt de ware wijnstok. Hij knipt en hij snoeit en hij reinigt. En hij verwacht heel veel vrucht van die wijnstok. En dat is het mooie, omdat wij weten dat die wijnstok de Heer Jezus de ware wijnstok is. En wij daar deel van uitmaken, dan mogen we ook in ons leven veel vrucht verwachten. Nou is opeens die eis die God stelt aan zijn wijngaard, dat je moet vrucht voortbrengen, is opeens een belofte geworden. Jullie zullen veel vrucht voortbrengen. Zo is, als je de wet gaat lezen, is het van een eis aan iemand die er niet aan kan voldoen, is het eigenlijk een plaatje geworden. Kijk, dit is wat ik van je ga maken. Als God van ons eist, je zult je naaste lief hebben als jezelf, nou, dat gaat nooit lukken. Maar als hij zegt, kijk, nu je bij mijn zoon hoort, ga ik je zo maken dat je gaat houden van de mensen als jezelf, dan gaat het wel lukken. Omdat die wijnstok de ware wijnstok is. Als hij zegt, je moet God lief hebben met heel je hart, je ziel en je verstand, ja, dat gaat nooit lukken. Hij zegt, nee, als je nou nu één bent en Jezus bent, dan zul je zien, dan ga ik in jouw werk en de vrucht voortbrengen, dat je van de Heere God gaat lief hebben met heel je hart, je ziel en je verstand. En zo is de wet van een eis, is het een belofte, een plaatje van de toekomst, waar God nu al aan werkt in jouw leven. Paulus zegt in de Filippense brief dat hij ervan overtuigd is, dat hij die een goed werk in jullie begonnen is, het ook af zal maken in de Heer Jezus. Je moet eens kijken in de brieven van Paulus, hoe vaak er staat in de Heer Jezus, in hem. Want daar gaat het om. Wat is nu de grote verandering? Zoals gezegd, heeft God nou zijn verwachtingen verlaagd? Of zijn wet opgeheven? Zegt hij nou, vanaf nu hoeven we niet meer van elkaar te houden. Mag je rustig liegen, elkaar bedriegen, de vrouw van de handen nemen, stelen. Het gaat jullie toch niet lukken, dus weet je wat? Laat maar zo doen. Nee, natuurlijk niet. Maar wat is er veranderd? God heeft ons, God heeft jou en mij, één gemaakt met die ware wijnstok. En daarom verwacht God nog steeds vrucht, maar eigenlijk nog veel meer. Want hij weet hoe geweldig volmaakt die ware wijnstok is. En God vraagt nu aan jou en mij één ding. Eigenlijk door de mond van de Heer Jezus. De Heer Jezus vraagt aan jou en mij één ding. Dat is dat we in Jezus blijven. Dat is onze opdracht. Het is dus niet langer meer zorg dat je houdt aan de hele wet, maar blijf in mij. En dat lezen we in Johannes 15 vers 4. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Dat is onze opdracht. Blijf in mij, gelijk ik in u, zegt de Heer Jezus. De Heer Jezus woont in jou en in mij. Wonderlijke zaak. Hoe dat in elkaar zit, weet ik niet. Maar hij heeft beloofd, hè, als je mij lief hebt, zal ik bij je komen wonen en in je. Bij je komen en in je wonen. Ook in Openbaring 3, hè, staat er van, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand zijn deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Dus als je geloof in de Jezus hebt gesteld, als je vertrouwen in de Jezus hebt gesteld, je zonde beleden hebt en tegen de Jezus zegt, Heer Jezus, zonder u kan ik het niet. Ik ben een zondaar. Ik heb het geprobeerd, maar ik maak er niks van. Ik bak er niks van. Ik heb u nodig. Kom alsjeblieft in mijn leven. Dan komt hij in jouw leven en maakt alles nieuw. Dan komt zijn Heilige Geest in jou wonen. Dan ben je opnieuw geboren. Maar vooral word je één gemaakt met Jezus. En dan zit je niet meer op die wortels die aangetast worden door de zonde. Maar ben je geënt op een gezond, krachtig wortelstelsel en een wijnstok. Zodat jij rein en heilig, zonder zonde, veel vrucht voor God kan voortbrengen. Dat is de belofte die de Jezus geeft. Hij zegt in vers 8, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Ik denk niet dat hij dat bedoelt met, nou, zorg nu eens dat je veel vrucht draagt. Nee, er is een goede wijnstok en is een uitstekende landman die ervoor zorgt. En hij gaat ervoor zorgen, want dat is zijn doel, dat jij veel vrucht draagt. Dat is zijn doel met jouw leven. En de enige opdracht aan jou en mij is om in Jezus te blijven. Dan wil ik nog even een kijkje in de toekomst geven. Zoals je misschien zal begrijpen, ik ben weer eens bezig in Jesaja te lezen. En dan kom je weer eens wat onbekende gedeeltes tegen. Dan gaan we naar Jesaja 27. Ik begin bij vers 2. Dan laat ik bij vers 1 beginnen. Te dien dagen zal de Heer met zijn fel, groot, sterk zwaard bezoeking brengen over de Leviathan. De snelle slang over de Leviathan, de kronkelende slang, en hij zal het monster in de zee doden. Ik ben een serie aan het volgen op Family 7 over Jesaja. En daar wordt verteld dat de Leviathan is een draak en dat het eigenlijk over de duivel gaat. En er komt een dag dat God zelf met zijn zwaard de duivel zou doden. En dat is niet de Heer Jezus die dat doet, want de Heer Jezus die doodt de antichrist. Maar God zelf, die doodt de duivel. En dan komt het. De dien dagen zal er een wijngaard zijn die bruisende wijn voortbrengt. Zingt van hem in beurtzang. Ik de Heere, zijn behoeder, zal hem aldoor drinken, opdat niets hem beschadigen. Zal ik hem nacht en dag behoeden. Ik voed geen grimmigheid, vond ik maar dorens en distels strijden, zou ik dan daarop lostrekken, ze tezamen in brand steken. Tenzij mij mijn bescherming aangrijpt, met mijn vrede maakt, vrede met mij maakt. In de komende dagen zal Jacob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen. Het gaat over Israël. Jesaja 5 ging ook over Israël. Maar het gaat ook over ons. Want het gaat over dezelfde wijnstok. Nu die wijnstok heilig is en rein en de ware wijnstok is, en ook zijn hele volk, het volk Israël straks ook de Heer Jezus zal aannemen als hun Messias, dan zal God ervoor zorgen dat het bruisende wijn voortbrengt. We moeten even de alcoholproblemen achter ons laten, eventjes, sorry. Hij zal het weer beschermen en verzorgen. Hij zal daar zelf de leiding in nemen. Zelfs de vijand zal vrede sluiten. En de wijngaard zal weer wortels schieten. Bloeien en groeien. En het zal het hele wereldoppervlak met vrucht vullen. Dat is het doel. Het is het doel dat straks die ware wijnstok, die de Heer Jezus is, door ons heen, zijn volk Israël en wij, zijn christenen, wij zullen de aarde vervullen met de geweldige mooie vruchten die deze wijnstok wordt. En die vrucht, kan je denken aan de vrucht van de geest, hè? Liefde, blijdschap, vrede, is het altijd een paar, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, zelfbeheersing, vriendelijkheid. Maar alles wat goed is, dat zal niet alleen daar in dat kleine landje zijn, zal niet alleen in het zaaltje van de bron zijn, maar zal de hele aarde vervullen. En het is het doel van God om uiteindelijk de Heer Jezus centraal te stellen, dat Hij alles in alles zal zijn en dat Hij verheerlijk wordt en dat iedereen zich voor Hem zal buigen. Alles zijn bestaan, zijn grond zal vinden in de Heer Jezus. Dat is het einddoel. Dan zijn we al bij de conclusie gekomen. Ik denk dat de conclusie is dat God niet vraagt aan zijn kinderen om de wet te houden. Maar hij vraagt één ding aan u, aan mij, aan jou en mij, dat we in Jezus blijven. Het gaat zo niet dus om het houden van de wet, maar om het houden van Jezus. God is een God van relatie. Houden van Jezus, houden van God. Ik heb wel eens het grapje gemaakt dat toen wij trouwden, Lienik en ik, hebben we allebei onze advocaten erbij gehaald en hebben we op papier opgesteld hoe vaak ik de afwas zou doen, hoe vaak zij de afwas zou doen, wie het bed op zou maken, wie zou werken en geld in het laadje brengen. Helaas, de hondjes later gekomen, hebben we in het contract niet opgenomen. Maar zo zou je dat allemaal, hè, als we daar gewoon een paar weken met een paar advocaten gaan zitten, dan timmeren we dat helemaal dicht. En dan kunnen we s'avonds zeggen van, eens even kijken wie laat het haar hondje uit. Het is nu zondagavond, kijk, we hebben het contract. En dan zegt nou, in de maand februari zal Erik het doen. Dus dan doe ik het. Ja, zo werkt het niet, denk ik. Hè? Ik weet niet, wie heeft een huwelijk door zijn advocaten vast laten liggen? Niemand? Wie is te lui om zijn hand omhoog te doen? Oh, dus in dit geval is dat niet. Dus ja, in een relatie leg je de afspraken niet vast. En zo is het bij God ook. Hij vraagt aan ons om van de Heer Jezus te houden, om van God te houden en om in Hem te blijven. En we hebben het al een paar keer gezien, dat heeft natuurlijk ook met gehoorzaamheid te maken. He, dat je gezien hebt dat dat je zijn woorden bewaart, dat je ze ook gaat doen. Maar dan komt de rest van zijn. Dus zijn we vrij van de wet? Jazeker. Moeten we de Heer Jezus gehoorzaam? Ja, natuurlijk. Ik zou maar bijna zeggen, niet omdat het moet, maar omdat we het willen. Ja? Maar de Heer Jezus vraagt het wel van ons. En vanmorgen kwam ik bij de tekst van de dag nog één mooie tekst die dit mooi samenvat tegen. Daarom wil ik hem toch aan jullie niet onthouden. Dat is Colossenzen 2, vers 6 en 7. Kijk eens hoe mooi dat de tekst van de dag past met mijn toespraak. Altijd wonderlijk om te zien. nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandelt in hem. Zie je, in hem. Geworteld en dan opgebouwd wordend in hem. Bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiend in dankzegging. Laat dat onze wens, onze wandel zijn, samen met de Heer Jezus. God zegen jullie.